En vanavond begin ik dan met het lezen van Ezechiël hoofdstuk 5. Ezechiël hoofdstuk 5. En gij mensenkind, neem u een scherp mes. Een scheermes der barbieren zult gij u nemen. Het welk gij zult laten gaan over uw hoofd en over uw baard. Daarna zult gij u een weegschaal nemen en die haren delen. Een derde deel zult gij in het midden der stad met vuur verbranden, nadat de dagen der belegering vervuld worden. Dan zult gij een derde deel nemen, slaande met een zwaard rondom hetzelfde. En een derde deel zult gij in de wind strooien, want ik zal het zwaard achter hen uittrekken. Gij zult ook weinig in getal daarvan nemen en in uw slippen binden. En nog zult gij van die nemen en die werpen in het midden des vuurs en zult ze verbranden met vuur. Daaruit zal voortkomen een vuur tegen het gehele huis van Israël. Alzo zegt de Heere Heren, dit is Jeruzalem, welke ik in het midden der heidenen gezet heb, en landen rondom haar heen. Doch ze heeft mijn rechten veranderd in goddeloosheid meer dan de heidenen, en mijn inzettingen meer dan de landen die rondom haar zijn. Want ze hebben mijn rechten verworpen, en in mijn inzettingen hebben zij niet gewandeld. Daarom zegt de Heere Heere alzo, dewijl gij lieden dies meer gemaakt hebt dan de heidenen die rondom u zijn, in mijn inzettingen niet gewandeld hebt en mijn rechten niet gedaan hebt, zelfs naar de rechten der heidenen die rondom u zijn niet gedaan hebt. Daarom zegt de Heere Heere alzo, zie, ik wil aan u, ja ik, want ik zal gerichten in het midden van u oefenen voor de ogen van die heidenen. En ik zal onder u doen hetgeen ik niet gedaan heb, en desgelijks ik voortaan niet doen zal, om al uw gruwelen wil. Daarom zullen de vaders de kinderen eten in het midden van u, en de kinderen zullen hun vaderen eten. En ik zal gerichten onder u oefenen, en ik zal uw overblijfsel in alle winden verstrooien. Daarom, zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere Heere, omdat gij mijn heiligdom verontreinigd hebt met al uw verfoeiselen en met al uw gruwelen, zo ik ook niet daarom u verminderen en mijn oog u niet verschonen zal en ik ook niet zal sparen. Een derde deel van u zal van de pestilentie sterven en zal door honger in het midden van u teniet worden. En een derde deel zal in het zwaard vallen rondom u. En een derde deel zal ik in alle winden verstrooien en ik zal het zwaard achter hen uittrekken. Alzo zal mijn toorn volbracht worden en ik zal mijn grimmigheid op hen doen rusten en mij troosten. En zij zullen weten dat ik de Heere in mijn ijver gesproken heb als ik mijn grimmigheid tegen hen volbracht zal hebben. Daartoe zal ik u ter woestheid en ter smaadheid zetten onder de heidenen die rondom u zijn voor de ogen van al degene die voorbij gaat. Zo zal de smaadheid en hoon een onderwijs en ontzetting den heidenen zijn die rondom u zijn. Wanneer ik over u gerichten in toorn en in grimmigheid en in grimmige straffen oefenen zal. Ik, de Heere, heb het gesproken. Wanneer ik de boze pijlen des hongers tegen hen uitzenden zal, die ten verderven zijn zullen, die ik uitzenden zal om u te verderven, zo zal ik de honger over u vermeerderen en u de staf des broods breken. Ja, honger en boos gedierte, die u van kinderen beroven zullen, zal ik over u zenden. Ook zal pestilentie en bloed onder u omgaan, en het zwaard zal ik over u brengen. Ik, de Heere, heb het gesproken. Het zal je Heer maar zijn, denk ik dan, als ik dit zo lees. Maar ja, wat hier beschreven wordt, heeft natuurlijk alles van doen met de situatie van Israël onder de wet. En die was bepalend voor de relatie tussen het volk als volk en de Heer zelf. En de gedachte was nou eenmaal dat men weliswaar in dat land zou wonen, het zogeheten beloofde land. En in andere schriftplaatsen wordt het uitdrukkelijk genoemd het land des Heren. Of de Heer zegt van het land, mijn is het land. En men zou bij de Heer dus inwonen, om zo te zeggen, maar wel onder bepaalde voorwaarden. Voorwaarden die niet gesteld werden aan de heidenen, maar wel degelijk aan dit volk. En dat betekent dus dat noblesse oblige, etzoiets, adeldom verplicht. Ze hebben mij verteld, adel arbeid niet. Adel, hè? Arbeid adel van adel arbeid niet. Maar deze adel arbeidde wel. Werken der wet aan de ene kant en aan de andere kant. En meestal eigenlijk werken niet eens der wet, maar werken Van afgodendienst, daar komt het op neer. We hebben nou niet verder gelezen, maar als u hoofdstuk 6 en 7 leest, en vooral hoofdstuk 6 lijkt mij, 7 is ook prima natuurlijk, dan blijkt daaruit duidelijk wat de directe aanleiding was voor dit oordeel dat de Heer over Jeruzalem en over heel Judea bracht. En ik zeg directe aanleiding, dat was het weliswaar. Eigenlijk moet ik zeggen, het was de oorzaak. De directe aanleiding die ligt ergens anders, dat wordt hier ook niet genoemd. Maar de oorzaak van het een en ander was inderdaad de afgoderij van het volk. Niet eens zozeer dat men zich niet onderwierp aan de Heer en zijn woord. Maar in het bijzonder dat men afgoderij pleegde in plaats van de Heer te dienen in dat land. En dat is iets wat de Heer inderdaad niet kon tolereren. En het had rechtstreeks van doen met de overeenkomst die nou eenmaal tussen de Heer en dit volk bestond. En tot op zekere hoogte nog bestaat natuurlijk. Want waar we mee van doen hebben is met wat in de Bijbel ook genoemd wordt de wetten des lands. De gedachte is namelijk dat die wet weliswaar gelegd werd op dit volk. Maar dan voor dit volk zoals het in het land zou leven, was de gedachte. En daarom wordt het ook wetten des lands genoemd. Het idee is bovendien dat zodra men het land verliet, dat dan die wetten niet eens meer golden. Althans, men werd er niet aan gehouden. Maar juist de aanwezigheid in het land en dit gedrag in het land was de oorzaak, was aanleiding eventueel, voor het oordeel wat de Heer over stad en land zou brengen. En ik moet zeggen, ook zal brengen overigens. Want er is natuurlijk een directe verbinding tussen deze gebeurtenissen in het verleden, in de dagen van Ezechiël en Jeremia, en de gebeurtenissen ook in onze dagen overigens. Maar ik zal proberen de draad op te nemen. Wat hierover gaat in hoofdstuk 4 en hoofdstuk 5 is over tekenen die de profeet zou moeten doen, want daar komt het op neer. Een soort van aanschouwelijk onderwijs waarbij hij het beleg van Jeruzalem, het aanstaande beleg van Jeruzalem, zou uitbeelden. Hij zou het namelijk de stad uittekenen op een tichelsteen, een kleitablet dus feitelijk, op een tichelsteen en daarna de belegering van de stad uitbeelden enzovoorts. En vervolgens zou hij ook uitdrukking geven aan de tijd die daarvoor stond, hebben wij gezien. Hij zal 390 dagen op zijn ene zijde liggen en 40 dagen op zijn andere zijde. Als uitbeelding van de jaren van goddeloosheid van eerst de 10 stammen van Israël en aan de andere kant de jaren van Juda. Ik ga er nog niet verder op in hoe dat precies in elkaar staat. Doet weinig ter zake. Het betekent gewoon dat op een of andere wijze dan toch wordt uitgedrukt dat het oordeel over Jeruzalem en Judea vast lag. En dat dus bij de Heer vaststond wanneer Jeruzalem zou verwoest worden. Of men het teken begrepen heeft, waag ik te betwijfelen. En daar heb ik goede reden voor. Men begrijpt gewoonlijk sowieso geen enkel van de tekenen die door de profeten gegeven werden of worden. Werden in de Oud-testamentische tijd en in de Nieuw-testamentische tijd zelfs door de Heer zelf. Maar niettemin wordt uitgedrukt dat deze dingen inderdaad vast liggen. En dat dat laatste restant van een Joodse staat, dat is het feitelijk, inderdaad een gruwelijk einde tegemoet zou gaan. En daartoe deze tekenen. Het derde teken trouwens, ik heb er nu twee even opgenoemd. Het derde was het teken van hongersnood en van verontreiniging, feitelijk, want daar komt het op neer. Gruwelijke dan wel verfoeilijke zaken, om het deze keer dan maar heel netjes te zeggen, in het laatste deel van hoofdstuk 4. En hier in hoofdstuk 5 hebben we opnieuw een teken, aanschouwelijk teken voor het volk, waarbij inderdaad geen voorwaarden gesteld worden. Er wordt gewoon gezegd, zo zal het gaan. En wij vinden dan dat tot Ezechiël gezegd wordt in 5 vers 1, gij mensenkind, neem u een scherp mes, een scheermes der barbieren zult gij u nemen, het welk gij zult laten gaan over uw hoofd en over uw baard. Daarna zult gij uw weegschaal nemen en die haren delen, namelijk hij zal die haren moeten verdelen in drie gelijke delen. Hij moet wel een erg gevoelige weegschaal gehad hebben, denk ik, om dat te kunnen wegen. Toch of niet? Of hij moet bijzonder veel haar gehad hebben. Je zou het bijna gebruiken als een bewijs voor het feit dat hij heel lange haar en heel lange baard had, deze profeet. Maar waarschijnlijk had hij gewoon een goede weegschaal. Waarom ook niet? Want een weegschaal is per slot gewoon één balans. En die kan heel nauwkeurig zijn. Ook in een heel eenvoudige constructie bedoel ik maar, hè? Toch? Een touwtje aan een boomstok, aan een boomtak, een tak van een boom, een dwarsbalkje. En dan, hè? Zo, je hebt toch zo'n weegschaal, dat is toch niet zo moeilijk. Hij moest in 3 gelijke delen verdelen, staat er. Hij moest dus zijn hoofd scheren, zowel zijn schedel als zijn baard. En hij moest dat doen, staat er, met een scherp mes, staat er eerst. Daarna staat een scheermes der barbieren. En een barbier is een, wat noemen wij tegenwoordig, een kapper. Strikt genomen, het is iemand die de baard verzorgt eigenlijk. Toch? Een barbier. Heeft te maken met een barbe. Dat is een baard. Maar vooruit. Maar het is natuurlijk toch een redelijk goed Nederlands woord voor wat we tegenwoordig een... hoe noemen we zo'n ding ook weer? Hoe heet zo'n figuur nou ook weer, zo'n man? Een kapper, hoe noemen ze dat tegenwoordig? Nee, tegenwoordig geen kapper meer. Een hairstylist of zo, ja, zoiets. Een coiffuroloog of zo, weet je veel. Maar goed, een kapper, een barbier, ja. Er staat, neem u een scherp mes, daarna een scheermes der barbieren. Dat is toch wel aardig, want de eerste uitdrukking, scherp mes, betekent feitelijk een scherp zwaard. Het is gewoon het woord voor zwaard wat daar gebruikt wordt. De vertalers hebben het maar zo niet vertaald, want die dachten, met een zwaard kun je toch niet scheren. Maar het punt is gewoon dat het woord staat voor een zwaard in het algemeen. Het zal wel gewoon betekenen iets scherps, maar niettemin een zwaard. Het gaat dus over een zwaard. Daarna wordt het voor het gemak van Ezechiël, mag ik aannemen, gespecificeerd en wordt gezegd gewoon een scheermes. En daar gaat het maar om. Maar in de profetische betekenis gaat het natuurlijk wel degelijk om het zwaard. Want het zwaard is in de eerste plaats de uitbeelding van het woord Gods. En meer in het bijzonder... Het geeft uitdrukking aan de oordelende werking van het woord Gods. U weet, in het algemeen is het zo dat het woord Gods... Oh, laat ik dat maar wat citeren. Het woord Gods is een zwaard dat scheiding maakt tussen ziel en geest, zegt Hebreeën 4. En het idee eigenlijk is... Want het wordt daar ook op tamelijk poëtische wijze gezegd. Maar het idee eigenlijk is dat het woord Gods onderscheid maakt tussen een oude en een nieuwe schepping. En niet alleen dat de Bijbel het verschil weet tussen een oude en een nieuwe schepping. Nee, de Bijbel maakt dat verschil. Het woord Gods maakt dat verschil. Waar het om gaat is namelijk dat dat woord Gods gezonden wordt in deze oude wereld. Eventueel ziel. Maar wordt gezonden in deze oude wereld. En dat degenen die gehoor geven aan dat woord Gods. Vervolgens deel zullen dan wel zouden uitmaken van een nieuwe wereld. Een nieuwe schepping. En dat onderscheid wordt dus tot stand gebracht inderdaad door dat woord Gods. Door het zwaard. Wij zijn immers, zei Petrus, wedergeboren door zaad. Hij gebruikt niet het woord zwaard, maar weer wat anders. Maar hij zegt, we zijn wedergeboren door het levende en eeuwig blijvende, het onvergankelijke woord Gods. En voor zover het woord Gods wordt uitgedrukt in een zwaard, gaat het om precies hetzelfde. Nieuw leven enzovoorts wordt uit deze oude wereld tot stand gebracht. Enzovoorts, door dat woord Gods, en daar gaat het maar om, en dat onderscheid, dat wordt door het woord Gods nog steeds gemaakt, ook op ander niveau wel, want nog steeds, het is nog steeds zo dat het woord Gods ons onderscheidt van de ongelovige mens in het algemeen, toch? Dat maakt er alle verschil uit. Dus inderdaad, het woord Gods is een zwaard, maar dat is zo omdat het inderdaad van eenscheid scheiding maakt en eventueel dus oordeel brengt. Oordeel namelijk over een oude schepping. En voor zover wij door dat woord Gods een nieuwe schepping zijn geworden, moet toch vastgesteld worden dat dat woord, hetzelfde woord Gods, ons naar de oude mens heeft veroordeeld. Zelfs gevonnist is eigenlijk het idee. Nou goed, Dat hier sprake is van een zwaard hoeft ons helemaal niet te verbazen, want het gaat er natuurlijk om dat hier uitgebeeld wordt een oordeel wat inderdaad over Jeruzalem en daarmee de Joodse staat of wat er van over was zou komen. En vandaar het zwaard. En daarna wordt het alsnog genoemd scheermes der barbieren zult gij nemen. Hij zal namelijk zijn hoofd afscheren. U weet wat dat betekent, mag ik aannemen. Heb ik nagevraagd aan Simpson. En die zegt, nou ja, het wegnemen van het haar. Het scheren van het haar is een uitbeelding van het wegnemen van kracht. Daar komt het eigenlijk op neer. De macht, de kracht die men heeft. En daarmee eigenlijk het wegnemen van het leven. Want daar komt het in de praktijk toch op neer. Dus, gij zult dat mes laten gaan over uw hoofd en over uw baard, enzovoort. Het drukt dus uit hoe inderdaad de kracht zou worden weggenomen van, en daarmee het leven zou worden weggenomen van Jeruzalem en geheel Judea, om het zo te zeggen. Maar daarmee is het verhaal nog niet af, want het wordt inderdaad op tamelijk lugubere wijze, denk ik, ten altijd uitgebeeld. Want er staat, hij zou het op een weegschaal verdelen, kennelijk in drie delen, zoals uit vers 2 blijkt. En daarmee wordt uitgedrukt dat God inderdaad op pijnlijk nauwkeurige wijze, om zo te zeggen, dat oordeel zou realiseren. Wij vinden dat trouwens ook op andere plaatsen, want op andere plaatsen wordt gesproken over het hoe heet het ook weer, kwastlood der ledigheid of zoiets. Dat wil zeggen dat de heer meetinstrumenten zou gebruiken om een ruïne te construeren, om een verwoesting dus te construeren. Het wordt eveneens gezegd in verband met Jeruzalem en nog wat andere zaken. Maar het betekent dus dat God het inderdaad op zeer nauwkeurige wijze doet. En dat is wat hier ook gebeurt. Hij moet die haren dus wegen en zo in drie delen verdelen. En die drie delen geven een uitdrukking aan wat er zo al met dit volk zou gebeuren. Daarvan staat dan in vers 2, een derde deel zult gij in het midden der stad met vuur verbranden, nadat de dagen der belegering vervuld worden. Ik denk dat dat in het midden der stad niet slaat op Jeruzalem. Dat kan trouwens niet, want Ezechiël was niet in Jeruzalem. En voor zover ik weet is hij er niet geweest ook. Dus wordt dat midden der stad, is die stad dus uit vers 2 dezelfde als die van hoofdstuk 4 vers 1. Namelijk het ontwerp, de tekening namelijk van de stad in die, op die tegelsteen. Dus die, hij moest die haren, de derde deel van zijn haar moest hij werpen op die tegelsteen waarop Jeruzalem was uitgebeeld en daar verbranden. Het is denk ik indrukwekkend genoeg, toch wel. Nou goed. Een derde deel zult gij in het midden der stad met vuur verbranden, nadat de dagen der belegering vervuld worden. Dan zult gij een derde deel nemen. Dus nog een derde deel. Slaande met een zwaard rondom hetzelfde. Dat betekent gewoon dat dat deel haren met zijn zwaard moest versnipperen. Klein hakken. Een bos haar en dan met het zwaard erop inhakken, dat is het eigenlijk. Dus met het zwaard verkorten, hoe zeggen ze iets? Versnipperen. En daarna een derde deel zult gij in de wind strooien. En dat zou dus door de wind worden weggeblazen. Wat er de betekenis is van is, lijkt mij zo zonder meer al wel duidelijk. Maar neem niet weg dat in vers 12 gewoon de verklaring ervan staat. Namelijk een derde deel van u zal van de pestilentie sterven, staat daar. En zal door honger in het midden van u teniet worden. En vooral in dat midden van u is duidelijk genoeg. Een derde deel van het volk zal in de stad op deze wijze omkomen. Zoals een derde deel van het haar verbrand werd in de stad, was de gedachte in vers 2. Een derde deel van u zal van de pestilentie sterven, dat wil zeggen door allerlei besmettelijke ziekten en bovendien door de honger. Het hangt trouwens rechtstreeks met elkaar samen, want honger betekent ondervoeding en ondervoeding betekent automatisch dat men vatbaar wordt voor allerlei ziekten. En die dingen gaan gewoonlijk samen. Zo is dat nou eenmaal. Dat was hoeveel jaar is het geleden? 52 jaar geleden, 53 jaar geleden hier in Nederland ook. In de dagen van de, de hongerwinter en zo, hongersnood enzovoorts. Misschien nog wat anders te binnen, maar dat mag ik niet zeggen. Vooruit, vraag me er nog maar eens naar. Nee, dat is verboden. Dan ga je de gevangenis in als je het zegt. Dus ik mag het niet zeggen. Dus laat maar zitten. Zo belangrijk is het trouwens ook niet. Maar het gaat hand in hand. Honger en dit soort besmettelijke ziekten enzovoorts. En een derde deel van het volk zal daardoor omkomen tot niet worden, staat er in vers 12. Daarna staat er in vers 12. En een derde deel zal in het zwaard vallen rondom u. Dat wil zeggen, overal zal men door het zwaard sterven. In en om de stad. En dat, misschien is wel precies de bedoeling om de stad, namelijk buiten de stad. Maar ik zou niet weten waarom het in de stad ook niet zou gebeuren bij de verwoesting van de stad als zodanig. Maar dat is de verklaring dan voor wat in vers 2 staat. Gij zult een derde deel nemen slaande met een zwaard rondom hetzelfde. En hetzelfde zou dan de stad wellicht zijn. Waarbij het idee is dat het oordeel dus niet alleen zou komen over Jeruzalem en zijn inwoners, maar ook over de bevolking van het land. Maar het gaat er maar gewoon om dat zo'n deel inderdaad door het zwaard zal worden gedood. En daarna staat er, en een derde deel zult gij in de wind strooien in vers 2. En daarvan staat in vers 12, een derde deel zal ik in alle winden verstrooien. Zal ik in alle winden verstrooien, waarbij de wind die die haren wegblaast dus toch uitdrukking geeft aan de geest van God en daarmee aan de kracht Gods die inderdaad deze verstrooiing van Joden zou bewerkstelligen. Een derde deel zal ik in alle winden verstrooien. Let op dat er ook bij staat in alle winden, want dat maakt het wat moeilijk om deze verse uitsluitend van toepassing te brengen op de verwoesting van Jeruzalem in de dagen van Ezechiël en de daarbij mee gepaardgaande Babylonische ballingschap. Dat was niet een verstrooiing in alle winden, dat was een verstrooiing naar Babel. En dus min of meer naar het oosten. Nee, het had ook het noorden kunnen zijn, want de weg begint in noordelijke richting. Maar laat maar zitten. Daar gaat het niet echt om. Maar als er staat in alle winden verstrooien, dan gaat het niet zozeer slechts om de gebeurtenissen van die dagen, aan het begin van de Babylonische ballingschap en vervolgens de verwoesting van Jeruzalem en de rest van de ballingschap. Maar het gaat ook om wat daarna gebeurde, want vanuit Babel is men inderdaad in alle richtingen verstrooid geworden. En zo was het dus ook in de dagen van bijvoorbeeld de Heer Jezus. En voorts is het natuurlijk zo dat uiteindelijk opnieuw dezezelfde dingen hebben plaatsgevonden, waarbij Jeruzalem verwoest is geworden, waarbij de Joodse staat is vernietigd geworden en waarbij een deel dat overleefd, om zo te zeggen, verstrooid geworden is in alle winden. En dat is uiteindelijk gebeurd, zo laten we zeggen, in het jaar 70 van onze jaartelling. Al steekt het natuurlijk niet op een jaar, maar u weet, de verwoesting van Jeruzalem door de Romeinen later. In elk geval, vers 12 besluit me te zeggen, en eigenlijk namelijk, ik zal het zwaard achter hen uittrekken. De Heer zou hen namelijk verdrijven uit het land, en in het land zou men omkomen. Er zat weinig anders op, men moest het land uit, als men zelf niet ging, zou men in het land gedood worden. En vandaar de beide categorieën, het deel wat in het land omkomt, en het andere deel wat er wat er uitvlucht of uitgejaagd wordt. Maar het resultaat behoort officieel te zijn dat er van dit volk niemand in het land overbleef. Of het ook werkelijk zo was, dat is zeer de vraag. Maar dat was in ieder geval de gedachte, het idee, het principe. En zo zal het ook zeker gerealiseerd worden aan het einde van de 70ste week van Daniël. Op gelijke wijze. Namelijk de totale verwoesting van de stad als zodanig en de verdrijving zelfs van alle leven uit heel het land. En dat is nog luguber, want dat is, dat staat voor binnenkort op de agenda, op Gods agenda. Zo is het nou eenmaal. Nou goed. Maar ik neem de draad gewoon weer op in vers 2. Maar alvast dat gewoon in vers 12 de verklaring hiervan staat. Dus daar is eigenlijk niks moeilijks aan. Maar vers 2 eindigt net zo. Want ik zal Het zwaard achter en uitrekken. Namelijk dat derde deel. Dat wil zeggen het derde deel, en meer zijn er niet. Het derde deel zou in de wind verstrooid worden. En vers 2 zegt dan, want ik zal het zwaard achter hen uittrekken. En dan is het verhaal nog niet af overigens. Hoewel in vers 12 is het verhaal dan wel min of meer af. Maar hier nog niet eens. Want er staat in vers 3, gij zult ook weinigen in getal daarvan nemen en in uw slippen binden. Dat wil zeggen, een heel klein beetje van dat haar zou hij nemen. Nou, dat is niet van de eerste categorie, want dat was verbrand. En ook niet van de tweede categorie, want dat was fijngehakt. En dus is het van deze laatste categorie, dat laatste derde deel om zo te zeggen, dat in de wind verstrooid zou worden, maar een deel van wat in de wind zou moeten verstrooid worden, zou hij in zijn slippen binden. En de gedachte is daarbij dan toch aan redding of zoiets, aan overblijven, of zelfs is de gedachte aan een overblijfsel, al zou ik dit overblijfsel dan toch niet meteen een gelovig overblijfsel willen noemen. Ik moet altijd voorzichtig zijn met de uitdrukking, want een overblijfsel van Israël in de Bijbel is niet altijd een gelovig overblijfsel. Dat blijkt namelijk uit het verband. Dat betekent ook dikwijls gewoon een categorie die overleeft, maar dat wil nog niet zeggen dat ze dan ook gelovig zijn. Per slot, wat wij in onze dagen kennen is ook een overblijfsel uit het Joodse volk. Maar je kunt moeilijk zeggen dat dat een gelovig overblijfsel is, want dat is niet zo. Nou goed. Maar vers 3 zegt dan, gij zult ook weinig in getal daarvan nemen en in uw slippen binden. Ik denk, eerlijk gezegd, in tegenstelling tot wat de gangbare verklaring is, dat het hier niet gaat om een gelovig overblijfsel, maar dat het gaat gewoon over een deel wat inderdaad uit de ballingschap alsnog zou terugkeren. Uit de verstrooiing namelijk. Immers de gedachte is dat deze weinigen in getal van vers 3 behoren tot die categorie die in de wind verstrooid zal worden. En als Ezechiël bij wijze van spreken deze tekst als instructie voor zich gehad heeft, dan zou hij vers 2 ten uitvoer gebracht hebben. En als hij daarna vers 3 alsnog moet toepassen, dan zit hij met een probleem, want de laatste haren die hij had, heeft hij zojuist in de wind gegooid. Met als gevolg dat hij daarna moet gaan en najagen van wind. Maar die uitdrukking wordt hij niet geacht te kennen, want die staat in de nieuwe vertaling, dus dat doet me niet toe. Maar dan betekent het eigenlijk dat hij, nadat hij ze heeft uitgestrooid in de wind, moet hij erachteraan gaan om er alsnog een paar te vangen. En ik zou niet weten waarom het zo niet moet. Toch? Dus als ik nou eens wat instructies opvolg, heb je dat ook wel eens, dat je gebruiksaanwijzing hebt en je doet precies wat er gezegd wordt, alleen dan komt er ineens nog een zin van, dat had er eerder moeten staan, maar dat komt dan achteraf pas, dan ben je te laat. Natuurlijk, hè. Je moet dit en dat doen, maar ja, je moet oppassen dat je vooral de pluspool niet aanraakt bij het, als je de stekker in stopcontact steekt. Nou ja, goed, dan hang je dus toch. Hè. Maar goed. En dat is dit ook, denk ik. Want als ik vers 2 lees en uit zou voeren, zou ik dus daarna geen haren meer over hebben. En als er daarna staat, gij zult ook weinig in getal daarvan nemen en in uw slippen binden, dan denk ik dat nemen ontaart in vangen. Namelijk, er moet een paar haren terugvangen uit de wind. Dat moet toch te doen zijn, lijkt mij, eerlijk gezegd. En die zou hij in zijn slippen binden. Dat wil zeggen in zijn kleding, de zoom van zijn kleed, op een of andere wijze. En daarna staat er, en nog zult gij van die nemen en die werpen in het midden des vuurs. En uit vers 4 in elk geval concludeer ik dat die weinigen in getal uit vers 3 niet een gelovig overblijfsel voorstellen, maar gewoon een overblijfsel. Namelijk een deel wat kennelijk dan uit de ballingschap zou terugkeren, uit de wind teruggevangen zou worden, al staat het er niet al te duidelijk bij. Maar dat hoeft voor ons geen probleem te zijn, want wij kennen de geschiedenis. We weten toch hoe het gegaan is in het verleden. Het volk is in ballingschap gegaan uiteindelijk. Maar niettemin, een gedeelte daarvan is inderdaad onder, hoe ze maar heten, Zerubabel, Ezra enzovoorts, wellicht Nehemia, teruggekeerd in Jeruzalem, rond Jeruzalem. En daar ontstond dus weer min of meer een Joodse staat, te midden waarvan uiteindelijk de Heer Jezus geboren werd enzovoorts. Maar als het daarna staat hier, gij zult nog, vers 4, gij zult nog van die nemen. En dus gij zult alsnog van die nemen en die werpen in het midden des vuurs en zult ze verbranden met vuur. Dan betekent dat toch dat ook vanuit die teruggekeerde Joden, zal ik maar zeggen, dat daar een deel daarvan alsnog weer in een gelijksoortig oordeel terecht zou komen. En als je het heel letterlijk en rechtlijnig toepast, betekent het feitelijk dat Jeruzalem dus kennelijk weer veroverd, of althans omsingeld of belegerd zal worden. En dat laatste deel dus alsnog zal omkomen, weer dus, door pestilentie en door honger. Met de woorden uit vers 12. Want dat was toch de betekenis van het verbranden van die haren. Maar ik hoop dat u begrijpt. Een deel werd dus in de wind weggeworpen, om zo te zeggen. Dan weer. Een deel daarvan werd weer teruggevangen. Maar een deel daarvan werd alsnog verbrand enzovoorts. In de veronderstel dus alsnog een toepassing van hetzelfde beginsel op Jeruzalem. En dat is ook inderdaad wat gebeurd is uiteraard. Nou goed. Dat was vers 4. Gij zult nog van die nemen en die werpen in het midden des vuurs en zult ze verbranden met vuur. Daaruit zal voortkomen een vuur tegen het gehele huis van Israël. En dat is maar waar het om gaat. Dit laatste wordt geacht te gaan over een heel klein beetje haar wat nog over is en teruggevangen is en alsnog in het vuur. Maar daarvan staat, daaruit zal voortkomen een vuur tegen het gehele huis van Israël. En dan vind je dus, lijkt mij, nogal duidelijk gezegd dat de geschiedenis zich zou herhalen en dat opnieuw uit dat overblijfsel weliswaar weer een Joodse staat gevormd zal worden, maar dat zal opnieuw in zo'nzelfde oordeel terechtkomen. Ik zie in ieder geval geen kans om deze gedachtegang, om deze redenering toe te passen in de dagen van Ezechiël en van Nebukadnezar enzovoorts. Maar daarmee lijkt het mij inderdaad terecht om te concluderen dat dus wat hier vermeld staat later alsnog een keer zal worden toegepast. En wij weten het ook, want hierna, het komt nog een keer, hè. Dit was in de dagen van Ezechiël en dus Nebukadnezar. Later gebeurde iets dergelijks in de dagen van, in onze jaartelling inmiddels, in de dagen van de Romeinen dus, uitdraaiend op een verstrooiing van het Joodse volk, maar een gruwelijke verwoesting van de stad en vooral van de bevolking van de stad. En dan heb ik het heel netjes gezegd, maar iets dergelijks zou alsnog gebeuren aan het einde van de 70ste week van Daniël. Nou goed, want de geschiedenis herhaalt zich dus inderdaad meerdere malen. Maar dit is dan het vierde teken uit deze reeks, waarna dan commentaar komt op die vier tekenen. Dat lijkt me duidelijk, want we hebben gezien dat vers 12 in elk geval rechtstreeks commentaar geeft op dat vierde teken. Zodat de rest van hoofdstuk 5 commentaar is op die vier tekenen van begin van dit hoofdstuk en het voorgaande hoofdstuk. Vanaf vers 5 dan. Alzo zegt de Heere, Heere, dit is Jeruzalem welke ik in het midden der heidenen gezet heb en landen rondom haar henen. Dat wil zeggen dat dus de Heer hier zelf Jeruzalem claimt. Hij zegt, ik heb het hier gezet. En ik heb het hier gezet te midden van de heidenen. Ook in positieve zin natuurlijk. Het betekent dat het hier gaat om de bevoorrechte positie van Jeruzalem te midden van de heidenen. En bovendien, het volk dat er woonde werd geacht verlost te zijn uit de heidenen. Er waren uiteraard heidenen omheen dan. Maar Israël zelf woonde in een land wat de Heer zelf aan de heidenen ontrukt had. Dan wel een land dat hij voor Israël gereserveerd had. Misschien aardig om dat eens een keer even erbij te vertellen, maar Ik ben er nooit op bedacht dat ik dat vertellen ga, dus ik weet nooit van tevoren waar die schriftplaats staat. Dat kan ik nooit onthouden. Maar er is namelijk een schriftplaats waarin uitdrukkelijk gezegd wordt dat toen God de volkeren over de aarde verdeelde. Dat moet dan geweest zijn op grond van en vanaf de zogeheten spraakverwarring van Babel, torenbouw enzovoorts, dat toen God de volkeren over de aarde verdeelde, u weet wel, in ieder naar zijn landpalen en naar zijn spraak en hoe het maar heten mag, met de woorden uit Genesis 10, toen heeft de Heer dat land Canaan vrijgelaten. Dat wil zeggen, heeft hij toen al gereserveerd voor Israël. En Israël bestond nog in geen hoeveel jaar? 730 jaar. Vanaf de torenbouw van Babel tot aan de uitocht uit Egypte. Ongeveer 730 jaar. Dat wil zeggen, eeuwen tevoren had God dat land al gereserveerd. Sorry dat ik niet weet waar die tekst staat, maar hij staat ergens. En de gedachte is dan ook dat toen Israël zoveel eeuwen later uit Egypte uiteindelijk in Canaan aankwam, vonden ze daar allerlei volkeren in het land. En dan weet u meteen waarom zij de opdracht kregen om de hele bevolking van het land uit te roeien. Om de eenvoudige reden dat ze daar wederrechtelijk woonden. En bovendien konden ze dat kennelijk weten. Per slot Genesis 10 was al eeuwen ervoor geschreven. Ik weet niet uit het hoofd wie Genesis 10 geschreven heeft. Maar ik dacht dat het Sem was, als ik me goed herinner. Sem, de zoon van Noach, weet je wel. Na de zonvloed. Meen ik te weten, ik weet niet helemaal zeker, maar dat is zo na te kijken. In elk geval, het is in die dagen geschreven. In de dagen van die gebeurtenissen. En men kon dat dus heel goed weten. Dat men niet in dat land zou wonen. God had namelijk paal en perk gesteld aan de volkeren, zal ik maar zeggen. Nou, hun landpalen, hun grenzen, of hoe het dan maar genoemd wordt in Genesis 10. Ze woonden daar dus wederrechtelijk. En toen Israël eraan kwam, zei de Heer, ik heb u dat land gegeven, maak je maar geen zorgen. Waar je voet zetten zult, heb ik u het land gegeven. Maar ze moesten de inwoners van het land doden. Dat vinden wij nogal gruwelijk, maar het valt natuurlijk toch wel mee. Die lui hadden alle gelegenheid om het land te verlaten. Dat is een van de dingen die ik nooit helemaal begrijp. Dat als er in Jozua staat uitdrukkelijk dat de bevolking van dat land, toen Jozua zijn opwachting maakte bij Gilgal, zou ik maar zeggen, dat de bevolking van dat land vreesde enzovoorts en alle hoop verloor enzovoorts. En sidderden voor Israël wat daar aan de grens stond enzovoorts. Toen denken we, maar hoezo? Pak je boeltje op en je verhuist. En denk erom dat die volkeren nogal nomadisch waren, hoor, in die dagen. Zo'n punt is het niet. Ja, het is jammer dat je de steden dan moet verlaten. Maar als je toch voor je leven vreest, dan verdwijn je toch. Enzovoorts. Maar dat deden ze niet. Dus is dan de consequentie, aangezien ze toch het land moesten verlaten. Want nu de kortste route is die naar beneden. Lijkt me duidelijk zo, hè? Toch? Nou goed. Maar de Heer zegt dan, dit is Jeruzalem welke ik in het midden de rijdende gezet heb. En landen rondom haar heen. Het was namelijk zijn stad. En bovendien, Jeruzalem zou, ook toen al, Jeruzalem zou zijn het begin van het Messiaanse Rijk. Dat wil zeggen, Jeruzalem was de plaats op aarde van waaruit God zijn Koninkrijk der Hemel, dan wel Koninkrijk Gods, dan wel Messiaanse Rijk, zou vestigen in de wereld als zodanig. En waar die vervallen hut van David nog ooit weer eens opgericht zou worden. Maar in ieder geval waar die tabernakel van David dan toch gestaan had, enzovoorts. Het was zijn stad namelijk. En van daaruit zou vrede gebracht worden over Israël en over de volkeren, want dat is de betekenis van de naam Jeruzalem. Oorsprong, stichting, onderwijs van vrede. Nou goed. Dus de Heer claimt Jeruzalem en eigenlijk ook heel het land, maar dat blijkt uit het volgende hoofdstuk in elk geval. Maar hij zegt dan, vers 6, doch zij, Jeruzalem namelijk, zij heeft mijn rechten veranderd in goddeloosheid. Het is heel eigenaardig dat in de Bijbel rechtvaardigheid het tegenovergestelde is van goddeloosheid. Let maar eens op, want ik ga er geen schriftplaatsen voor geven. U vindt het vanzelf terug als u moeite voor neemt. Maar goddeloosheid staat tegenover rechtvaardigheid. Waarmee meteen vastgesteld is dat rechtvaardigheid te doen heeft met het recht Gods. En dat is dus de enige rechtvaardigheid die er bestaat. Een mooi voorbeeld, die uit Prediker kwam het laatst tegen. Wees niet al te rechtvaardig, vind ik een leuk voorbeeld. Wees niet al te rechtvaardig en daarna wees niet al te goddeloos. Mooi gehoord, zuster. Dat is een heel belangrijk vers, hoor. In de praktijk van ons leven, dat meen ik serieus, ja. Wees niet al te rechtvaardig en wees niet al te goddeloos. Ik weet niet, Prediker 5, 6... Weet je veel, de linkerblad en de rechterkolom, iets onder het midden. Achter elkaar, wees niet al te rechtvaardig, waarom zou gij verwoesting over u brengen? En het volgende vers, wees niet al te goddeloos, waarom zou gij sterven buiten uw tijd? Staat ook in de Bijbel. Jawel. Maar daar ging het me nou niet om. Waarom het om gaat, is om de tegenstelling tussen die beiden, rechtvaardigheid namelijk en goddeloosheid. En hier vind je dat ook. Zij heeft mijn rechten veranderd in, uiteraard het tegenovergestelde, ze heeft mijn rechten veranderd in goddeloosheid. En dan staat erbij, want het gaat natuurlijk niet over de stad, namelijk de gebouwen, maar het gaat natuurlijk over de inwoners van de stad, zo heet dat nou eenmaal. Maar er staat, dat hebben zij gedaan, meer dan de heidenen. En ze hebben mijn inzettingen veranderd in goddeloosheid. Die uitdrukking valt dan weg. Veranderd in goddeloosheid. Staat er maar één keer, maar je zou de tweede keer kunnen invullen. Namelijk, en mijn inzettingen veranderd in goddeloosheid. Meer dan de landen die rondom haar zijn. Het verhaal staat er dus twee keer. Ze hebben mijn rechten, namelijk mijn inzettingen, veranderd in goddeloosheid. En ze hebben dat gedaan meer dan de heidenen die rondom haar zijn. En het eerste en meest voor de hand liggende argument daarvoor is, want zij hebben mijn rechten verworpen en in mijn inzettingen hebben zij niet gewandeld. De gedachte is namelijk dat hoewel misschien deze Israëliet of Jood, hoe je ze maar noemen moet, misschien precies net zo geleefd en gehandeld hebben en gedacht hebben als de heidenen rondom hen, zij niettemin toch grotere schuld hebben, omdat Gods inzettingen en rechten nou eenmaal aan Israël gegeven waren en niet aan de heidenen. Van de heidenen is het wat moeilijker om te zeggen dat ze Gods rechten en inzettingen veranderd hebben in goddeloosheid. Want de vraag blijft dan of de heidenen eigenlijk die inzettingen en rechten Gods überhaupt wel hadden. Het valt te verdedigen. Je kan het ook bestrijden, kan allebei. Ik bedoel, het staat ter discussie, maar van Israël staat het niet ter discussie. En om die reden heb ik ook ooit iemand horen zeggen, en ik zeg het gewoon na, dat er niet zo'n antichristelijk en niet zo'n ongelovig volk bestaat in onze dagen als het Joodse, om de eenvoudige reden dat aan hen en van oudsher het evangelie gepredikt is geworden. En dat bovendien de Messias, die immers het onderwerp is, het voorwerp moet ik zeggen, van het evangelie, dat hij voortkwam uit dat volk. En hij is in de eerste plaats door zijn eigen volk verworpen. En dat maakt hen meer schuldig dan welk heidens volk ook. Eenvoudig omdat de grote verantwoordelijkheid droeg en draagt. Dat is nog steeds zo natuurlijk. Want ze hebben mijn rechten verworpen, of want zij hebben mijn rechten verworpen. En in mijn inzettingen hebben zij niet gewandeld, maar die kenden ze wel. En daarom In de eerste plaats is hun schuld groter dan die van de heidenen. En daarom komt het oordeel Gods dan ook inderdaad wel over dit volk, maar niet over de heidense volkeren. Nou, een beetje ook over heidense volken bij gelegenheid, maar lang niet zo sterk als over Israël en speciaal dan Jeruzalem. Waarna volgt vers 7, daarom zegt de Heer, alzo, dewijl gij lieden dis, dat wil zeggen zo, deze dingen, terwijl gij lieden deze dingen meer gemaakt hebt dan de heidenen die rondom u zijn, kortom, in mijn inzettingen niet gewandeld hebt en mijn rechten niet gedaan hebt, zelfs naar de rechten der heidenen die rondom u zijn niet gedaan hebt. En dat is dus punt 2. Punt 1 was, ze hadden grotere verantwoordelijkheid omdat juist zij de rechten en inzettingen Gods hadden ontvangen. En hier in vers 7 vind je dezelfde gedachte, maar nu met nog een argument. Namelijk, ze worden beschouwd als ook naar objectieve normen goddelozer dan de heidenen om hen heen. Heb je dat? Niet op grond van dat zij beter konden weten of dat zij de wet hadden ontvangen, maar ook zonder dat worden ze beschouwd als goddelozer en onrechtvaardiger dan de heidenen. En eigenaardig genoeg, zo werkt dat nou eenmaal. Zo wordt het in de Bijbel gedemonstreerd. Als men het woord van God afwijst, komt men in een positie terecht die heel wat beroerder is, negatiever is, slechter is dan de positie van diegenen die dat woord Gods helemaal niet kennen. Dat gaat namelijk zo. Ik zeg wel, zijn mensen die het woord Gods niet kennen, zijn ten opzichte van God, laat ik zeggen, neutraal. Maar degenen die het woord kennen en afwijzen, zijn daarna vijandig. Voor zover er iets als neutraal bestaat, want u en ik weten dat er in de Bijbel staat, wie niet voor mij is, is tegen mij, enzovoort. Maar u begrijpt toch waar ik het nu over heb. Als men eenmaal iets heeft afgewezen, dan bestaat dat spanningsveld en dan ontstaat ook die verharding en afwijzing. Er ontstaat een vorm van allergie. Dan is men geneigd zich precies de andere kant op te begeven enzovoorts. En dat is kennelijk met Israël ook gebeurd. En dat wordt niet alleen hier gezegd, maar ook in andere plaatsen wordt erop gewezen dat juist het zware ongelovende vijandschap van het Joodse volk zijn oorsprong vindt, een oorzaak vindt in de wet, de judaïstische wet, maar in ieder geval de wet waaronder men leefde. Men had het woord Gods, maar men geloofde het niet, men wees het af, enzovoorts. En eventueel, men maakte het tot eigen filosofie, enzovoorts. Maar daarmee stond men vijandiger ten opzichte van God die gesproken had, dan diegenen die dat woord van God nooit gehoord hadden. En dat is ook wat hier gezegd wordt, blijkbaar. Dus ook naar gewoon objectieve normen. Ze hebben zelfs niet gehandeld naar de rechten der heidenen. Ze worden dus geacht nog onrechtvaardiger te zijn dan de heidenen rondom. En daarom, volgt vers 8, daarom zegt de Heere Heer al zo, zie ik aan u. Waarom dat wil ertussen staat, weet ik niet. Ik ben geneigd aan te vervangen door tegen. Dat kan wel vaker in Nederlands. Ik tegen u, ja ik. Want ik zal gerichten in het midden van u oefenen. Waarschijnlijk die uitdrukking ik wil aan u zal ook wel hetzelfde betekenen hoor. Maar goed, het is maar om het duidelijk te maken. Ik tegen u. Ja, ik zal gerichten in het midden van u oefenen voor de ogen van die heidenen. Het punt is namelijk, en dat is eigenlijk ook een beetje de tragiek van Israël. Dat God Israël gebruikt als waarschuwend voorbeeld. En u weet wat dat betekent, hè? Een voorbeeld stellen. Als het gaat om recht doen, om oordelen en een voorbeeld stellen, dan wil zeggen dat dus de zwaarste straf toegepast wordt die maar toegepast kan worden. En dat is wat aan Israël dus ook inderdaad gebeurt. Kijk, de bevoorrechte positie van Israël heeft natuurlijk ook nadelen, vanzelfsprekend. Zoals gezegd, adeldom verplicht. Het was het uitverkoren volk. Het zal delen in de heerlijkheid van Christus. Enzovoorts. Dat is waar. Maar inderdaad onder bepaalde voorwaarden. En waar het inderdaad de Heer ongehoorzaam zou zijn, zou het uiteraard zwaar gestraft worden. Want in elk geval is het zo dat God Israël ook gebruikt inderdaad om zijn wegen bekend te maken. Israël is, de geschiedenis van Israël ook, tot in onze dagen, dient van Gods wegen tot voorbeeld voor de gehele mensheid in het algemeen. En uiteraard in bijzonder tot voorbeeld voor de gelovigen, mag ik aannemen. Want je mag ook aannemen dat ongelovigen dat voorbeeld niet eens kennen. En als ze het wel kennen, zullen ze er zich niets aan gelegen laten liggen. Toch? En dus lezen wij in 1 Korinthe 10 over Israël en de ellende die de volk overkwam. En over de zegeningen trouwens die ze ontvingen. Lezen wij deze dingen zijn geschied ons tot voorbeeld. En zijn beschreven tot waarschuwing van ons, op wie de einden der eeuwen gekomen zijn, wat het ook maar zijn mogen. Maar in ieder geval gaat het om dat voorbeeld. Die geschiedenis van Israël wordt beschouwd als voorbeeld voor ons. En niet alleen als type van, maar ook inderdaad als les, als voorbeeld voor ons. Wij kunnen de geschiedenis van Israël zien hoe men inderdaad van Gods wegen gezegend zou worden en wat dat inhoudt enzovoort. Maar aan de geschiedenis van Israël is natuurlijk ook te zien wat de consequenties zijn van ontrouw, ongehoorzaamheid, ongeloof en wat het maar wezen mag. En ja, zo zit het nou eenmaal. Dus je zal maar het uitverkoren volk zijn, denk ik dan. Dan heb je verplichtingen dus. Zegeningen en vloek, beiden. Maar dat waren de woorden van Mozes al toen hij het volk toesprak vlak voor zijn overlijden. Zegen en vloek. Maar ze wegen tegen elkaar op zo'n beetje. Misschien wegen ze niet tegen elkaar op, maar het gaat er maar om dat ze in ieder geval aan weerszijden elkaar aanvullen. Maar voor ons geldt eigenlijk precies hetzelfde, want wij zijn nu het volk van God. Dat brengt ook inderdaad verplichtingen met zich mee. Toch? En dat opwegen, dat citeerde ik een beetje verkeerd, of haalde ik een beetje verkeerd aan. Er staat natuurlijk in Romeinen 8, voor wat ons betreft, dat wij ervan verzekerd zijn dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Maar de gedachte blijft dezelfde, namelijk waar wij zouden delen in de heerlijkheid van Christus, zouden wij ook delen in zijn lijden, was het idee. Of nog eenvoudiger, wij zouden een voorbeeld nemen aan de Heer Jezus, hem navolgen en daardoor ook delen in zijn heerlijkheid. Dan wel God dienen, wandelen uit geloof en delen in diezelfde heerlijkheid. Maar het is dezelfde gedachte die ook op Israël van toepassing is, zij het dan op een wat lager niveau dan. Nou ja, het aardse niveau. En dus staat er in vers 8 van Ezechiël 5. Daarom zegt de Heere Heere al zo. Zie ik tegen u, want ik zal gerichten in het midden van u oefenen voor de ogen van die heidenen. De volkeren zouden het zien. Dus een demonstratie van het oordeel Gods. En vers 9. Ik zal onder u doen hetgeen ik niet gedaan heb en desgelijks ik voortaan niet doen zal. En die woorden zouden ons moeten brengen bij Daniël 12 vers 1 en Matthäus 24. Waar gezegd wordt dat er ooit een tijd van benauwdheid, van verdrukking zou komen over dit volk en stad overigens. Hoedanige niet is geweest en ook niet zijn zal. Ook niet meer zijn zal. En de gedachte is dan prompt dat door deze uitdrukking, desgelijks ik voortaan niet doen zal, dat door deze uitdrukking de hele profetie uiteindelijk pas vervuld zal worden in de 70ste week van Daniël. Want anders kan er niet staan, desgelijks ik voortaan niet doen zal. Die begrijpt u toch, hè? Hetgeen niet wegneemt dat deze profetie een toepassing, dan wel vervulling, het is maar wat je onder vervulling verstaat natuurlijk, maar een vervulling gekregen heeft in de dagen van Ezechiël en Nebukadnezar, maar net zo goed een in de dagen van Titus, de Romeinse legeraanvoerder zal ik maar zeggen, maar de laatste zal pas zijn aan het eind van de 70ste week van Daniël. En ook als wij onze hele tegenwoordige bedeling niet zouden kennen, dan zouden wij deze uitdrukking, desgelijks zich voortaan niet doen zal, vergelijken met Daniël. Dat is ook niet zoveel verder in de Bijbel. Zouden we vergelijken met Daniël 12, het eerste vers. Bovendien geschreven ongeveer in dezezelfde tijd, iets later. Ik weet niet precies welke datering daarbij staat. Maar niet uit hoofd tenminste. Nee, een jaar of 50 later was het. Maar waar gesproken wordt over een benauwdheid en verdrukking. Over Jeruzalem, zeker wel. En over dat volk, het Joodse volk. Dat is dus precies dezelfde stad en hetzelfde volk. En waarvan staat dat het inderdaad definitief is. En de volgende zin luidt, geloof ik, nog steeds in Daniël 12 vers 1. En te die tijd zal uw volk verlost worden. En dat is dan de definitieve verlossing aan het eind van de 70 weken van Daniël uit de voorgaande profetie, dat is die van Daniël 9. Dus ik kan niet missen, betekent dat deze profetieën uit de dagen van Ezechiël en Nebukadnezar, deze profetieën pas hun uiteindelijke vervulling zullen krijgen aan het eind van de 70ste week van Daniël. Op grond van vergelijking tussen bijvoorbeeld dit schriftgedeelte en Daniël 12 vers 1. En vervolgens stellen wij dan vast dat dus de laatste toepassing van deze profetie nog steeds moet komen. En bovendien stellen wij vast dat de uitdrukking desgelijks zich voortaan niet doen zal, rechtstreeks van doen heeft met de komst van Christus en de openbaring van zijn koninkrijk. Want dan zal hij dit niet meer doen. Althans daarna niet. En dat blijkt al gewoon uit vergelijken van oud-testamentische schriftplaatsen. Nou goed. Dus vers 9 opnieuw van Ezechiël 5. Ik zal onder u doen hetgeen ik niet gedaan heb en desgelijks ik voortaan niet doen zal, om al uw gruwelen wil. En je moet de zin natuurlijk wel goed lezen. Het is niet zo, ik zal het voortaan niet doen om uw gruwelen wil. Ik zal het doen om uw gruwelen wil. Dat is de gedachte. En dus, ik zal onder u doen om al uw gruwelen wil. Dat is de hoofdzin. En daartussenin wordt de vraag beantwoord, wat zal hij dan doen? Wel, hetgeen ik niet gedaan heb en desgelijks ik voortaan niet doen zal. Maar via de verwoesting van Jeruzalem onder Nebukadnezar wordt de lijn rechtstreeks doorgetrokken naar de verwoesting van Jeruzalem aan het eind van de 70ste week van Daniël en daarmee de komst van Christus. Of zullen we zeggen, de verschijning van de heerlijkheid des Heren. Nou ja, dat is maar drie hoofdstukken geleden dat we daarover spraken. De heerlijkheid des Heren. En ik meen in het volgende hoofdstuk, nee het was nog verder, het was in hoofdstuk 8, verschijnt die heerlijkheid des Heren weer in een visioen uiteraard. Dus, want daar gaat het over. De komst van Christus, de opgewekte, de verheerlijkte enzovoorts. En zo zit het nou eenmaal met het profetische woord in het algemeen. Dezelfde gebeurtenissen herhalen zich enzovoorts. En in laatste instantie is dat gewoonlijk bij de wederkomst van Christus pas. Hetzelfde geldt ook wanneer we later in ditzelfde Bijbelboek terechtkomen bij profetieën over de verwoesting, dan wel verovering van Babel. Want Babel is weliswaar veroverd in het verleden. Het is ook een, laten we zeggen, een ruïne, een woestenij geworden. Maar niettemin, ook die profetieën zullen uiteindelijk pas vervuld worden in de dagen van de wederkomst van Christus. En zowel Jeruzalem als Babel zouden dus herbouwd worden, om vervolgens alsnog onder het oordeel Gods te komen. Vers 10 dan. Daarom zullen de vaders de kinderen eten in het midden van u, in Jeruzalem namelijk. En de kinderen zullen hun vaderen eten. En ik zal gerichten onder u oefenen en zal uw overblijfsel, dat wil zeggen wat er van overblijft, maar dat is niet gelovig. Ik zal uw overblijfsel in alle winden verstrooien. En daarbij gaat het om die gruwelen. kinderen die de vaderen eten en de vaderen die de kinderen eten is een redelijk bekend verschijnsel. Hoe zeg je zoiets? In geval van hongersnood, in verband met belegeringen van steden. Dat is in Nederland ook voorgekomen, ja. Bij de belegering van steden. Het leidt tot hongersnood en men komt tot kannibalisme. Dat is nou helemaal zo. Maar wat erachter steekt is het, en waarom het hier zo staat, ook zo expliciet, is omdat het uitdrukking geeft hoe men zelf een einde maakt eigenlijk aan het bestaan van het volk als zodanig. Men eet zichzelf op. Een uitdrukking die overigens wel vaker in de Bijbel voorkomt. Men eet zichzelf op. Ik geloof dat het ook staat van een zot valt zijn handen samen en eet zichzelf op of zoiets. Er zijn wat onbekende Bijbelteksten, zuster, maar ze zijn wel aardig. Een zot valt zijn handen samen en eet zichzelf op. Staat er, geloof ik. In de volgende zin is dan beter een handvol rust dan twee vuisten vol arbeid of zoiets. En ijdelheid. Ja, goed. Dus dat moet prediker zijn dan. Dus ja, goed. In ieder geval, de inwoners van de stad zouden op gruwelijke wijze aan hun einde komen. En een deel slechts zou overleven, weliswaar, maar niettemin in alle winden verstrooid worden. Dat is ook gebeurd. En dat is in tweede instantie weer gebeurd in de eerste tijd van onze tegenwoordige bedeling. En in de toekomst, ik weet niet of het zo gebeurt. Ik weet in ieder geval dat in de toekomst Jeruzalem verwoest zal worden. Dat geen leven in het land zal overblijven. Maar dat daarna wel degelijk een deel van het volk in het buitenland verkeert. Onder de heidenen. Dat was daarvoor namelijk ook al. Maar daarna dus ook. En eventueel, er is een deel wat uit de stad gered zal worden. En in het buitenland zal terechtkomen. Maar niet in alle winden uiteraard. Maar slechts op één plaats, namelijk in Petra. Maar niettemin, daarna zou zo'n overblijfsel wel degelijk vergaderd worden. En wel degelijk ook uit alle winden waarheen de Heere hen verstrooid had. Enzovoort, zodat de geschiedenis zich dus nog een keer zal herhalen. Daar laten we het eerst bij, want het is hoog tijd voor de pauze. In Ezechiël 5 zien wij dus inderdaad geen demonstratie van de liefde Gods, maar wel van de rechtvaardigheid Gods. En ik vind dat ook persoonlijk en om persoonlijke redenen minstens zo belangrijk, eerlijk gezegd. Want als God niet rechtvaardig zou zijn, zou je sowieso niet van hem op aankunnen. En dat iemand je lief heeft is wel leuk, maar als je van die iemand niet op aan kan, dan heb je er dus helemaal geen dwarsfluit aan. Nee. Een bassaxofoon wilde ik zeggen, maar vooruit. Laten we zitten. Terug naar Ezechiël 5 dan. Vers 10 eindigde met: ik zal je overblijfsel in alle winden verstrooien. Dat is ook wat in vers 2 al stond. En daarna gaat het verder. Let op trouwens, dus de vele schriftverwijzingen die eronder staan, althans in mijn Bijbel wel, betekent in ieder geval dat er nogal wat schriftplaatsen zijn die dat zeggen. En bovendien zijn er natuurlijk ook heel wat schriftplaatsen die dan weer zeggen dat de Heer de zijnen uit alle winden zou terugverzamelen. Dat wil zeggen, hij zou ze terugverzamelen van de vier hoeken der aarde, vier winden der aarde, waarheen hij hen eerst verstrooid had, was de gedachte. Dat komt hier later in Ezechiël trouwens ook nog aan de orde. Vers 11. Daarom, zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere Heere, omdat gij mijn heiligdom verontreinigd hebt met al uw verfoeiselen en met al uw gruwelen, beide termen ter aanduiding van afgoderij, lijkt mij duidelijk, hè? Zo ik ook niet daarom u verminderen en mijn oog u niet verschonen zal en ik ook niet zal sparen. Dus zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere, zo ik ook niet u verminderen en verschonen zal, enzovoorts. Dat wil zeggen, op grond van dat hij leeft. Het is de levende God. En de gedachte is dat men handelt in goddeloosheid, eventueel ongerechtigheid, alsof God niet zou bestaan. Dan wel of God niet zou leven. En God zegt zeker wel, maar als je een bewijs wil hebben van dat ik leef, dan zal ik een oordeel brengen. Er was natuurlijk ook een ander bewijs voor dat God leeft, namelijk uit de zegeningen die hij geeft. En voor wat betreft Israël kan ik dat rustig zeggen, want zo was het nou eenmaal. En Israël als volk dankt zijn ontstaan nou eenmaal aan de wonderen Gods, de krachtige daden Gods enzovoorts. En dat is natuurlijk fraaier, maar als men dat niet accepteert of niet wil zien, zegt God, nou dan doe ik het andersom, dan zal ik een oordeel brengen. En heel demonstratief, uiteraard. Daarom, zo waarachtig als ik leef, er staat eigenlijk gewoon, daarom ik leef, spreekt de Heere Heere. En daarom zal ik u verminderen. Er staat natuurlijk met een wat vreemde ontkenning. Zo ik ook niet daarom u verminderen en mijn ogen u niet verschonen zal en ik ook niet zal sparen. Hij zal namelijk Israël verminderen, hij zal Israël niet verschonen en hij zal Israël niet sparen, is de gedachte. En dat verminderen wil in de praktijk zeggen arm maken, kleiner maken, eventueel ook in bezittingen. Maar dat is het woord. Wij kennen het trouwens waarschijnlijk en hopelijk uit Romeinen 11. Indien hun val is tot zaligheid der heidenen en hun vermindering wordt het daar genoemd. Hun struikeling, hun val, hun vermindering. Een vermindering is dus klein maken, achteruitstellen enzovoorts. Komt op vele plaatsen voor. Ik meen ook trouwens in Ezechiël op andere plaatsen ook. Maar de Heer zal dat doen. Hij zal hen verminderen. Hij zal hen niet verschonen. U weet wel, hoezo God is liefde. Hij zal hen niet vergeven. Hij zal hen niet excuseren. Hij zal een oordeel overbrengen. En op andere plaatsen, en in verband met de 70ste week van Daniël, staat ook uitdrukkelijk, en zij zullen het niet ontvlieden. En in hetzelfde verband, in Daniël 9... zelf staat zelfs een paar maal, het is vast besloten. En dus er komt inderdaad geen verandering in. Zo zou het gaan. En er staat een datum voor, want dat is het hele verhaal. De Heer is langmoedig, de Heer is genadig, de Heer is goede tieren, maar niettemin hij is rechtvaardig. En als je dat bij elkaar optelt, betekent het in de praktijk gewoon dat God niet onmiddellijk straft. Maar hij straft wel. Toch? Zoals Petrus het zei, de Heer is langmoedig over, de Heer is niet laks. De Heer is geen watje in gewoon Nederlands. Soms denk ik, zou best de Bijbel kunnen vertalen naar de omgangstaal. Benadering zien kan ik dat toch niet, maar vooruit. Maar de Heer is geen doetje, zal ik maar. De Heer is niet laks, de Heer vertraagt de belofte niet. De Heer is langmoedig over ons, niet willen het enige verloren gaan. En dat staat in 2 Petrus 3. En het vers daarvoor zegt dat er precies 2000 jaar voor staat. Voor je langmoedigheid des Heeren heb je het precies bij elkaar. De Heer vertraagt de belofte niet, de Heer is langmoedig. Maar hij zal een oordeel brengen, daar gaat de hele brief over trouwens. De Heer zal een oordeel brengen, maar hij stelt dat uit. Dat wil zeggen, niet hij schuift het voor zich uit, maar hij heeft daar een datum voor gesteld. En tot die datum heeft men gelegenheid. En de aardigheid is bovendien nog dat gewoon de Heer ook van tevoren zegt wanneer die datum zal zijn. En dat is hier eigenlijk ook zo. Want die 390 en die 40 dagen uit hoofdstuk 4, die geven precies aan wanneer die val en verwoesting van Jeruzalem zou zijn. En dat is maar waar het over gaat. Meestal verwijs ik trouwens gewoon even naar de zondvloed, de vloed van Noach, na 120 jaar. Ik zat er gewoon bij. Nou goed. Dus dat komt wel degelijk. En zo geldt het in onze dagen ook. Men roept wel hard, God hoort niet, God ziet niet, enzovoort. Dan wel, God is dood, enzovoorts. Maar God zal van zich doen horen. Alleen dat zal dan zijn in zijn toorn en in zijn grimmigheid volgens Psalm 2. Ik zal u niet sparen. En dan vers 12, maar die hebben we al besproken omdat het de uitleg is van vers 2. Een derde deel van u zal van de pestilentie sterven en zal door honger in het midden van u teniet worden. Want zoals gezegd, die twee gaan samen. En de vraag is altijd of men inderdaad van de honger sterft of dat men voordat men van de honger sterft, sterft door de een of andere besmettelijke ziekte. Een ziekte die men oploopt omdat men geen weerstand meer heeft. Zo gaat dat namelijk. Maar in de praktijk is het dus toch hetzelfde. Een derde deel zal in het zwaard vallen rondom u en een derde deel zal in alle winden verstrooien. En ik zal het zwaard, namelijk ik zal het zwaard achter en uittrekken. Dat is net zoiets als toen men verdreven werd uit de hof. Achter hen werd het zwaard uitgetrokken. Door de gerub. Nou ja, door de Heer zelf dus, want daar kwam het in de praktijk ook neer. Geen weg terug. Althans voorlopig niet. En wat de Babylonische ballingschap betreft, totaal was dat officieel 70 jaar. Wat de verwoesting van Jeruzalem betreft trouwens minder. Maar daar gaat het nou niet om. Waar het om gaat is dat er inderdaad een gedurende één generatie in elk geval geen terugkeer mogelijk zou zijn. Dat is ook wat tot de ballingen gezegd wordt. Namelijk dat ze niet zouden terugkeren. Hun generatie in elk geval niet. En verder werd die periode van 70 jaar aangekondigd. En in onze bedeling vind je precies hetzelfde. Want men heeft geprobeerd, ook in het verleden, terug te keren naar Jeruzalem, dan wel Palestina. Want zo heet het sinds de dagen van de Romeinen. Want die hebben het land Palestina genoemd hoor. Nou goed, men heeft dat wel geprobeerd. Ook in de eerste eeuwen van onze jaartelling. Het is altijd uitgelopen op een bloedbad. En op de vernietiging van dat deel van Jeruzalem dat inmiddels herbouwd was. En dat zal alsnog dus weer gebeuren. De Heer staat het gewoon niet toe. En deze keer, deze laatste keer, wordt het dus weer een demonstratie. Daarom laat de Heer het eerst geworden. Ja, het is. Maar men weet het toch, men kan het toch weten. Het is toch een eerlijke zaak. De Heer zegt het toch van tevoren. Hij zegt, ga hier weg, want hier komt, hier breng ik het oordeel over. Doe hier niet aan mee, want enzovoorts. Nee, als men dat toch doet, dan, ja, dan is men daar volledig zelf verantwoordelijk voor. Maar dat is wat in onze dagen gebeurt. De hele wereld wordt gefocust inderdaad op Canaan, op Palestina. Dat is natuurlijk al bijna 100 jaar zo langzamerhand, enzovoorts. Maar het zal uitlopen op de demonstratieve ondergang van de Joodse staten van Jeruzalem, ja. Nou. Vers 13. Alzo zal mijn toorn volbracht worden, namelijk op deze wijze, via die verwoesting en deze gruwelen. Alzo zal mijn toorn volbracht worden en ik zal mijn grimmigheid, of namelijk ik zal mijn grimmigheid, toorn en grimmigheid worden dikwijls in één adem genoemd. Hè? Gewoon twee woorden voor hetzelfde, maar om een nadruk op te leggen, net als in Psalm 2. Dan zal ik tot hen spreken in mijn toorn en in mijn grimmigheid zal ik hen verschrikken. Dat slaat dan overigens op de heidenen, maar feitelijk op alle ongelovige volkeren, inclusief een ongelovig Joods volk. Alzo zal mijn toorn volbracht worden, ik zal mijn grimmigheid op hen doen rusten en mij troosten. Deze is geraffineerd hoor, deze uitdrukking. Ik zal mij troosten. Ik denk dat als we het voor het eerst lezen, dat we toch niet begrijpen wat er staat. Daarna wordt het misschien iets eenvoudiger. Dan denken wij, dan betekent het natuurlijk, de Heer was zo boos op dat volk en om zichzelf weer tot rust te brengen. En te bedaren, troosten, bedaren, weet je wel. Wat is dat bedaren? Een raar woord is dat eigenlijk. Nou, beheren en bedaren. Maar vooruit. Hij brengt zich tot bedaren of zo en dan is het weer voorbij. Maar dit is niet wat troosten betekent. Bij gelegenheid heb ik eens, maar heb ik deze schriftplaats niet bij betrokken of niet in gedachten gehad. Maar bij gelegenheid heb ik, naar aanleiding moet het geweest zijn van 2 Korinthe 1. Heb ik dit woord troosten een keer uitgelegd. Wat het eigenlijk blijkt te betekenen in de Bijbel. En dat is omdat het woord troosten daar, om het andere woord gebruikt wordt ongeveer in het eerste deel van 2 Korinthe 1. Daar word je niet goed van als je het leest. Als ik zo'n stuk geschreven had met om het andere woord, het woord troosten, vertroosting, trooster enzovoort, dan zou mijn juffrouw Nederlands zou het stuk zo in de prullenbak gegooid hebben van, hoe heb je het lef om het zo te schrijven? Dat wil zeggen, zo nadrukkelijk komt die term daar naar voren. Maar wat het betekent is betrekkelijk eenvoudig. Het betekent dat het oude dat niet deugde, om een of andere reden, dan wel het oude dat verdwenen is, wordt vervangen door iets nieuws en ook daarmee iets beters. Dat is troosten. In de Bijbel, of het dat in het Nederlands betekent, weet ik niet, dat maakt me niks uit. In de Bijbel betekent het dat. Namelijk in het Hebreeuws van het Oude Testament en daardoor ook in het Grieks van het Nieuwe Testament. Het duidt dus op vervanging. De belangrijkste toepassing voor u en mij is ongetwijfeld dat de Heer zelf onze trooster is en dus onze vervanger. Parakaleo, de parakletos enzovoort. Meestal komt er dan een etymologisch verhaal over dat woord, wat het woord eigenlijk betekent. Maar eigenlijk moet je dat nog vergeten ook, want waar het primair om gaat is om de betekenis van het Hebreeuwse begrip, vertaald met trooster, nachem, aanduiding van de Messias bovendien. Het betekent namelijk vervanging, is het idee. Ik meen, als ik het nu uit mijn hoofd mag zeggen, ik meen me te herinneren dat het woord troosten of vertrooster, vertroosting, het eerst voorkomt in de geschiedenis van Isaac, waar zijn moeder is overleden, Sarah, en waar voor Isaac een vrouw geregeld wordt, ze werd zelfs versierd, heb ik gelezen. Zeker wel, ze werd versierd. Alleen daar had de man ook al personeel voor. Vind ik altijd wel tragisch, maar vooruit. Maar er werd een vrouw geregeld voor Isaac, dat was een Rebecca. En die kwam te wonen in de. Ze werd gebracht in de tent van Sarah, die immers leeg was. Dus Isaac was zijn moeder kwijt en ik kreeg er een vrouw voor in de plaats. Ik heb mij laten vertellen door een psycholoog dat sommigen het verschil sowieso niet opvalt. Maar laat me zitten. Valt nog wat uit te leggen, geloof ik hier. Nou, laten we zitten. Maar de moeder Sarah werd vervangen door zijn vrouw Rebecca. En dan staat er al zo, dus de slotzin van de pericoop, al zo werd Isaac getroost voor de dood van zijn moeder. Of als ze dood bij staat, weet ik niet. Maar de gedachte is domweg dat Sarah vervangen werd door Rebecca. En waarvoor staat? Ja, voor vertroosting in het algemeen. Troost in de Bijbel of vertroosting is inderdaad dat het oude is voorbij gegaan. Ziet, het is alles nieuw geworden. En daarmee is het ook de uitdrukking van wedergeboorte. Het oude is voorbij gegaan. Ziet, alles is nieuw geworden. Toch? Dat is dus ook troost, vertroosting. Vandaar dat voor troost of vertroosting, net als genade en vrede, een aanduiding is van het nieuwe verbond. U weet wel, het oude verbond is voorbij gegaan, het nieuwe verbond is ervoor in de plaats gekomen. En het is gewoon de aanduiding van Christus zelf. Hij is immers de trooster Israëls, de vertroosting Israëls. Wie zei dat? Was het Simeon? Was het Zacharias? Was het Simeon? Ja? Oh, nou dat weet ik uit of niet, maar men zegt Simeon, dan moet het dan maar in Lucas 2. Dat is ook zo, ja, rechts helemaal onderaan de bladzij. Ja. Rechter bladzij helemaal rechts onderaan, net voordat je omslaat staat nog. Hè? Daar staat dat, ja. Hij zou niet sterven voordat hij de vertroosting Israëls zou gezien hebben. En de vertroosting Israëls is daar gewoon Christus. Maar de essentie van Christus, of mag ik het abstract zeggen? Even eerbiedig overigens. De vertroosting is zelfs, of laat ik het anders zeggen, het begrip Messias staat nou eenmaal voor. Het oude is voorbij gegaan en het nieuwe komt. Sommigen zien op die grond dus ook kans om de persoonlijke Christus uit de Bijbel compleet weg te redeneren. Iemand als Weinreb deed dat trouwens, en niet alleen. Een persoonlijke Christus uit de Bijbel weg te redeneren, en onder Christus verstaat men dan een beginsel. Het beginsel van verlossing, dan wel vertroosting. Want in de praktijk is het toch hetzelfde. Verlossing wil ook zeggen dat het oude voorbij is en de situatie is vernieuwd of nieuw geworden enzovoort. Maar dit moet je onthouden. Troosting, vertroosting is niet een paar bemoedigende woorden spreken. Zoals overigens het begrip parakaleo, vertaald met vertroosten in het Grieks, wel degelijk suggereert. Het is niet het spreken, het roepen van wat bemoedigende woorden. Het is duidelijk iets nieuws zetten in de plaats van het oude dat verdwenen is. In benadering inzien, het oude kon ook maar beter verdwijnen. U weet wel, de oude wijn is op, er komt nieuwe wijn voor in de plaats, en de nieuwe is beter dan de oude. Dat is troost. Een bakje troost, dat is weer wat anders, zuster. Ja, ik wacht even. Denk, iemand zou het toch zeggen, hadden we afgesproken. Dank u. Ja. Maar nu naar dit vers. Alzo zal mijn toorn volbracht worden, ik zal mijn grimmigheid op hen doen rusten, en ik zal mij troosten. En nou consequent wezen. Ik zal mij troosten. Hoe dan? Ja, je kunt natuurlijk alles vergeten wat ik net gezegd heb en zeggen, nou ja, de Heer zal zich troosten in de zin van, hij zal zich afreageren en dan komt hij tot bedaren. Maar dat betekent het niet. Het betekent dat hij een oordeel zal brengen over dit volk, dan verdwijnt dit volk, en als hij dus zegt, ik zal mij troosten, kan het niet anders betekenen dan dat op een of andere wijze daar een ander volk voor in de plaats komt. Anyhow, dat wil zeggen, op welke wijze dan ook. En dat kan zijn een nieuw volk in de zin van een gelovig overblijfsel uit dit volk dat alsnog verzameld zal worden en teruggebracht zal worden naar het land. En ik durf het rustig te zeggen, want dit komt overeen met vers 3. Gij zult enige daaruit nemen en in uw slippen binden. Toch? Dat is toch een deel wat zou overblijven. En eventueel dus terugkeren naar het land. En dan heb je dus opnieuw een volk. Maar met een heel nieuw begin. Terug dat deel wat die nieuwe generatie die terugkeert uit de ballingschap. Het is net zoiets, dit is trouwens net zoiets als de kwestie van Israël uitgeleid uit Egypte, gebracht in de woestijn, daar ongelovig. Toen zei de Heer, nou dan laat ik gewoon een generatie voorbij gaan en met de volgende generatie begin ik overnieuw. En dat is wat met die ballingschap, in de ballingschap ook gebeurd is. De Heer zei gewoon, deze generatie gaat voorbij en pas in de volgende. Het geeft niet een bepaald aantal jaren betekent, maar een onbepaald aantal jaren kennelijk. Maar met een volgende generatie begin ik opnieuw. Dat kan het zijn. Maar als dezezelfde woorden worden toegepast op de tijd van de Romeinen, zal ik dan maar zeggen, de verwoesting van Jeruzalem in het begin van onze bedeling, dan weten wij dat inderdaad het Joodse volk terzijde werd gesteld, Romeinen 9 tot en met 11, en dat God een ander volk in de positie van dat volk stelt, en dus stelt in de koninklijke en priesterlijke, in ieder geval de priesterlijke bediening, en in de praktijk is dat de gemeente. En in de voetnoot is dat Efraïm. Maar in de praktijk is dat de gemeente. Dat is in onze dagen zo. En als uiteindelijk aan het eind van de ja, ik kan het toch niet allemaal uitleggen. Nou goed. En als uiteindelijk aan het eind van de 70ste week dit opnieuw vervuld wordt, dan lijkt het me helemaal duidelijk. Er komt een eind aan die oude ongelovige situatie in Israël. Iedereen eruit en God maakt een heel nieuw begin en verzamelt een gelovig overblijfsel vanuit alle volkeren, uit de vier winden. En brengt hen alsnog via de woestijn naar het beloofde land. Dat is troost. In die gevallen, in ieder geval de laatste twee gevallen, betekent het inderdaad tegelijkertijd einde van het oude verbond en aanbreken van het nieuwe. De facto wel te verstaan. Want de jure begon natuurlijk het nieuwe verbond gewoon bij de opstanding van Christus. Maar in de praktijk kun je zeggen, begon het bij het ontstaan van de gemeente. Maar zal het wat Israël betreft pas aanbreken. Als dat volk tot geloof komt. En dat is aan het eind van de 70ste week van Daniël. En dat is die troost. De troost slaat dus niet op het einde van het oude. Maar slaat op het vervolg erop. Namelijk het begin van iets nieuws ter vervanging. Enige wijze van het oude. Nieuw begin dus. Nou goed. Het is trouwens wel aardig. De tweede Korinthebrief begint uitgebreid met zo vaak mogelijk het woord troost, vertroosting enzovoorts te noemen. En daarna vind je uitgerekend notabene in die brief de uitspraken over het oude is voorbij gegaan. Ziet, alles is nieuw geworden. Een tekst die je toch bij voorkeur zou verwachten, denk ik. In bijvoorbeeld de gevangenisbrieven van Paulus. Maar nee hoor, de Korinthebrief notabene. Hij komt rustig zeggen, want ze begrepen er toch niks van, denk ik altijd. Maar goed, laat maar zitten. Dus, ik zal mijn grimmigheid op hen doen rusten en mijn troosten. Bovendien, ik lees hem nu nog een keer. Ik zal... Alzo zal mijn toorn volbracht worden. Niet ik zal alzo mijn toorn volbrengen, maar alzo zal mijn toorn volbracht worden. De gedachte is met grote nadruk dat daar dus een eind aan komt aan die toorn. En zeer eenvoudig, die toorn is beëindigd op het moment dat Jeruzalem verwoest is en het volk verdreven is, op wat voor wijze ook, uit het land. Dat is het afgelopen. En dus rusten. Woorden van die strekking vinden we trouwens ook in Zacharia. Het hoofdstuk weet ik zo gauw niet meer. Dat verhaal van die paarden enzovoorts. Hagelvlekkige en rode en wat het maar waren. Voor paarden en wagens enzovoorts. Spreekt over toorn die de Heer zal brengen. En dan staat het ook, ik zal doen rusten enzovoorts. En dat betekent dat het dan ophoudt. En hier staat het ook, alzo zal mijn toorn volbracht worden. Einde dus. En ik zal mijn grimmigheid op hen doen rusten. En rusten betekent ook altijd dat iets tot rust gekomen is. Einde van de omzwerving, dan wel einde van de activiteit. Als je het mij vraagt, ik weet het niet zeker, want ik heb het niet nagekeken, maar als je het mij vraagt, is het precies hetzelfde woord als in Psalm 110, waar het vertaald is met zit aan mijn rechterhand, enzovoorts. Rusten wil zeggen dat een einde komt aan activiteit. En in veel gevallen een einde komt aan omzwervingen inderdaad. Maar de gedachte is die van einde van activiteit. Het ingaan in de rust in de Bijbel wil dus zeggen het einde van werken. En lees het maar na, want de toelichting vinden wij in Hebreeën. In het bijzonder hoofdstuk 4. Men zou de rust ingaan en dat betekent het einde van het oude verbond der werken. Enzovoorts. Nou goed. Dus ik zal mijn grimmigheid op hen doen rusten. Einde ervan. En mij troosten. En daar begint dus het nieuwe. En zij zullen weten dat ik de Heere in mijn ijver gesproken heb. Als ik mijn grimmigheid tegen hen volbracht zal hebben. Dat wil zeggen dat dit oordeel komt op dat. Degene die overleven overigens. Zullen inzien dat het niet maar toeval was, niet de samenloop van omstandigheden, maar dat het inderdaad een actief oordeel Gods was. En vandaar deze grote demonstratie van de toorn Gods. En voor dat doel, dat is vers 14, voor dat doel, namelijk daartoe, voor dat doel zal ik u ter woestheid en ter smaadheid zetten onder de heidenen die rondom u zijn voor de ogen van al degene die voorbij gaat. Dat is in onze dagen uiteraard ook zo. Want zij zijn tot smaadheid onder de heidenen. Toch? Te midden waarvan zij wonen. Nou, er zijn er velen geweest die hebben geprobeerd in de loop der tijd een verklaring te geven voor de Jodenhaat. Ik moet u zeggen, daar zijn zoveel argumenten voor gegeven dat ze, voor zover ik kan nagaan, minstens met een paar korrels zout genomen zouden moeten worden. Want er worden zoveel verschillende argumenten gegeven dat daaruit in ieder geval blijkt dat er niet een duidelijke aanleiding voor is. Toch? Want daar komt het op neer dan. Er moet of een duidelijke reden voor zijn, voor een duidelijk verschijnsel. Het is toch een duidelijk verschijnsel in de loop der eeuwen. En als daar geen duidelijke reden voor is, ja, dan ligt het ergens anders aan. En wat mij betreft, het ligt ergens anders aan. Het is het oordeel Gods. Je heeft dat tevoren aangekondigd. Er is dus iets met dat volk waardoor die vijandschap van de heidenen nou eenmaal ontstaat, op wat voor wijze dan ook. En welke wijze, maakt niet uit, zou er zijn. En dat staat hier, maar eigenlijk op de eerste bladzijde van de Bijbel staat het al. Want het verhaal over Kaïn is feitelijk het verhaal over het ongelovige Joodse volk in onze dagen. Hij zou zwervende en dolende zijn over de aarde. U weet wel, de wandelende Jood. Laat me zitten. Kaïn. Na de moord op zijn broeder Abel, die waarin helemaal geen schuld was overigens, en die goden wel behagelijk offer bracht, na de dood op zijn broer Kaïn, vanwege hun nijdigheid, term die in het Nieuwe Testament voor de Joden gebruikt wordt, toen zij de Heer Jezus veroordeelden. Na de moord op Abel zou Kaïn zwervende en dolende zijn over de aardbodem. En er zou een bijzonder teken aan hem zijn. En ik zeg maar meteen wat ik daar lees. En het teken zou zijn dat men hem niet zou kunnen doden. En dus één ding kenmerkend is, in ieder geval na inmiddels zowat 2000 jaar, als één ding kenmerkend is voor de Joden, is dat men nooit in staat is geweest uit te roeien. Nou, ik vind, het is wat erg negatief gezegd, maar het is wel zoals het in Genesis staat. Men is niet in staat geweest ze uit te roeien. Daarna zwak ik het wat af en zeg, want dat is waarschijnlijk veel merkwaardiger wat ik nu ga zeggen. Om een of andere oorzaak is het volk nooit verdwenen. Dat wil zeggen, het is nooit geassimileerd. En zelfs na 2000 jaar zonder vaste woon- of verblijfplaats en verspreid onder alle volkeren is het niet verdwenen onder de volken en heeft het een eigen Joodse identiteit weten te bewaren. Hetgeen razend knap is. En als het niet razend knap is, want dat is het niet denk ik, is het een teken. Dan heeft het met bovennatuurlijke dingen te maken. Dat is wat ik denk. Want Israël zou aanschouwelijk voorbeeld zijn van het oordeel Gods. En het zou ophouden zo'n aanschouwelijk voorbeeld te zijn als het zou uitsterven of assimileren. Assimileren, opgaan in de andere volken, daarin verdwijnen. Dat begrijpt u toch? Nou goed. Ik heb wel eens voorbeelden gelezen van volkeren of van volkstammen die verstrooid werden, verdreven werden van huis en haard. En die dan inderdaad na enige tientallen jaren, maar in ieder geval na een generatie of drie al compleet verdwenen waren. Als volk zal ik maar zeggen, als groep. Dat gebeurt dan gewoon. Verlies een identiteit omdat het niet meer geïsoleerd leeft en niet meer binnen eigen grenzen, binnen eigen cultuur. Maar het Joodse volk heeft altijd een eigen cultuur behouden. En wordt nog steeds, zei het dan dat er discussie over staat, maar wordt nog steeds als zodanig aangewezen enzovoort. En dat is een van de meest vreemde verschijnselen uit heel de menselijke geschiedenis. Nou, ik heb een slecht geheugen, zeg ik altijd. Het is ook zo. Dus ik weet het nou niet meer precies hoe het was. Maar het verhaal gaat, dat is legendarisch, langzamerhand, van de een of andere Europese vorst, ik meen een Franse vorst, als ik me goed herinner, maar ik weet niet zeker meer, die aan een van zijn personeel, aan zijn officieren vroeg van, geef mij nou eens één bewijs voor het bestaan van God. En die kreeg onmiddellijk het antwoord, de Jood, Sire. Het feit dat er überhaupt nog een Jood bestaat, is een bewijs voor het bestaan van God. En daartoe zijn ze er ook. Alleen, in onze dagen nogal op negatieve manier. Namelijk, ze zijn tegelijk niet alleen een bewijs van het bestaan van God, ze zijn een bewijs van het oordeel Gods. Van een rechtvaardig God die inderdaad weet te oordelen. Hoezo al verzoening? Nou goed. Want dit is ook een argument. En een volstrekt bijbels argument. Joodse volk. Nou goed. Dus zij zullen weten dat ik de Heere in mijn ijver gesproken heb als ik mijn grimmigheid tegen hen volbracht zal hebben. Dat zal in de toekomst ook zijn, want juist in verband met de 70ste week en het einde daarvan worden woorden van deze strekking ook gezegd. Al als dit gebeurd zal zijn, zullen al de heidenen weten dat ik de Heere ben enzovoorts. En dus daartoe zal ik u ter woestheid, vers 14, en smaadheid zetten onder de heidenen die rondom u zijn, voor de ogen van al degene die voorbij gaat. Dat wil zeggen als een continu teken, de generaties door. En zo zouden wij het in ieder geval ook interpreteren. Te vrezen valt echter dat deze tekenen van Ezechiël en de teken wat de Heer zou aan de heidenen geven door dit volk, dat die tekenen inderdaad niet eens opgemerkt worden. Goed, maar wij moeten het helaas hierbij laten, want het is weer de hoogste tijd geweest. Wij zullen danken. Trouwe Vader in de hemel, we zeggen u dank dat we u mogen kennen. In de eerste plaats dat we u mogen kennen uit uw woord waarin u zich aan ons hebt willen openbaren. En vervolgens dat we u mogen kennen door de Heer Jezus Christus in wie u tot ons gekomen bent. Om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Daarnaast, Vader, danken we u ook dat ook in deze wereld de zichtbare tekenen van u aanwezig zijn en zelfs de tekenen van uw handelen in gerechtigheid. Maar we danken u, Vader, dat in bijzonder wij mogen komen en zelfs iedereen mag komen in onze dagen ook tot onderwerping aan u en uw woord en daarmee aan de Heere Jezus Christus. Omdat wij daardoor zouden ontkomen aan dat oordeel dat niet alleen over het Joodse volk, maar ook over heel de wereld ligt. En opdat wij zouden getrokken worden uit de duisternis van de tegenwoordige boze eeuw en zouden gebracht worden in het licht, opdat wij daarin zouden wandelen. Wij danken u daarom voor dat licht dat we mochten ontvangen, die overvloedige heerlijkheid van het nieuwe verbond in de Heer Jezus Christus, zoals dat tot ons gekomen is. En we danken u in het bijzonder dat u met het licht in onze harten wilt schijnen en dat we ook vanavond onze harten daartoe mochten openstellen. En we danken u, Vader, dat we ook door deze vreselijke geschiedenis en profetieën niettemin bepaald worden bij wie u bent. En bepaald worden bij uw rechtvaardigheid. We danken u dan dat we uit deze geschiedenis ook mogen leren dat wij ons vertrouwen op u kunnen stellen. En dat u uw beloften waarmaakt, maar ook dat u een rechtvaardig oordeel brengt over de goddeloosheid en onrechtvaardigheid. We danken u dan ook dat wij u mogen kennen als die God die inderdaad langmoedig is en rijk aan goede tierenheid, waardoor wij genade hebben ontvangen en ook daaruit mogen leven. Maar ook danken we u dat we mogen uitzien naar die dagen waarin u een rechtvaardig oordeel zult brengen over deze gehele oude schepping. Wij danken u ook dat we mogen uitzien voor onszelf in het bijzonder naar die heerlijkheid die u aan ons beloofd hebt en die aan ons geopenbaard zal worden. We danken u voor het bijzondere voorrecht dat u ons als eerstgeborene een plaats hebt gegeven in uw hemel zelf. En dat wij zullen delen inderdaad in de heerlijkheid van onze heiland zelf. Niet op grond van onze verdiensten, maar uit de rijkdom van uw genade. Wij danken u dan voor deze avond, Vader, en bevelen ons bij u aan. Wilt u ons nabij zijn met uw licht en waarheid, opdat wij in uw kracht, in dat licht en in die waarheid zouden wandelen. Wij bidden u dat uit genade en om Christus wil. Amen.